Gemeente, aanstaande dinsdag is er bijbellezing aanvang 7:45. Aanstaande donderdag is er een zendingsavond in de zaal achter de kerk. Een vertegenwoordiger van Transworld Radio hoopt deze avond te spreken aanvang om 7:30. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 41, de versen 1 en 5. Welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. En vers 5, zelfs hij op wien ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot, verhief zijn hiel en sloeg mij fier en stout, terwijl hij at mijn brood. En wat u daar verder ziet in 41, 1 en 5.
Thank you.
Gemeente, luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere en zingen we daarna Psalm 128, het eerste vers. U mag men zalig heten, diens verheeren vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. 128, eerste vers, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Lucas 22 en wij lezen de versen 1 tot en met 6. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Lucas 22, de versen 1 tot en met 6. En dan lezen wij het woord van de Heere. En het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem ombrengen zouden, want zij vreesden het volk. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal der 12. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hem hun zou overleveren. En zij waren verblijd en zijn het eens geworden dat zij hem geld geven zouden. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Gemeente, laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wanneer wij ogen gekregen hebben om te zien, geef dat we dan ook zullen zien op al de zegeningen die u ons toewerpt. En vergeef ons wanneer wij het alles maar gewoon vinden, dat we ook op deze zondagmorgen naar de kerk mogen, dat we hier in vrijheid uw woord mogen beluisteren en dat we ook vanmorgen in onze huizen de zondag mochten beginnen met het lezen van uw woord, dat we te eten en te drinken hadden, dat u ons allemaal gespaard en bewaard hebt in deze afgelopen week. En zo kunnen wij allemaal onze persoonlijke zegeningen wel invullen. Heere, geef dat wij er ook oog voor hebben. En dat wij het maar niet vanzelfsprekend vinden dat we hier uw woord mogen overdenken. Want het is niet alleen een zegen van u. Het is niet alleen een blijk van uw goedertierenheid. Maar het is ook een blijk van uw grote genade. Want genade wordt aan mensen gegeven die het niet verdienen. En zo verdienen wij ook niet, Heere, dat u zo naar ons omziet. Heere, want in de afgelopen week hebben wij allemaal uw geboden geschonden. En dat zal in het leven van uw kinderen een oorzaak zijn van verdriet. Maar wanneer we onbekeerd voortleven, dan zal dat voor ons geen pijn geven. Maar vinden we het allemaal maar heel gewoon hoe wij leven. En daarom, Heere, bidden wij u of u uw barmhartigheid en uw genade wilt verheerlijken in ons midden, juist in de bekering van hen die nog zonder u door het leven gaan. Heere, gij kent hen die onverschillig zijn, of misschien niet eens onverschillig, misschien ook wel een zeker besef hebben van de eeuwigheid en van uw recht en genade, maar die daar toch overheen leven. Want het leven is zo druk en er is zoveel wat onze aandacht vraagt. En er is zoveel waar we druk mee hebben, dat er gewoon geen tijd overschiet voor u en voor het aanbidden van u en het zoeken van u, voor het smeken voor uw aangezicht. Heer, u kent ons, hoe wij persoonlijk leven. En zo bidden wij u om het ontdekkend licht van uw Heilige Geest. Want u bent een God die bewogen bent met barmhartigheid. Al verdienen wij niets en al zijn wij allemaal afgeweken van het rechte pad, maar u bent een God van barmhartigheid en genade. En dat is het wat wij nu zo dringend nodig hebben, om uw barmhartigheid en genade te ontvangen. Dat geldt voor een ieder van ons. Heere, wil dan nog zo werken vanmorgen onder de prediking van uw woord. Want uw woord is levend en het is krachtig. Wil toch ook zo werken in ons midden, tot de vernieuwing van arme zondaren, tot de verheerlijking van uw genade. Heere, wilt u uw kinderen ook verder leiden op de weg die leidt tot het eeuwige leven? Doe hen al meer sterven aan hun eigen ik en doe hen al meer opstaan in de Heere Jezus Christus. O, wilt u uw beeld afdrukken, Heere, op ons allen, over uw kinderen, maar ook over hen die nog zonder u leven. Wil, Heere, hun harten veranderen, ombuigen en dat u ook in hun leven uw beeld zult afdrukken. Want het zal toch zo zijn in het leven, Heere, dat als we u nodig hebben als onze redder, onze verlosser, dan zullen we u ook moeten leren kennen als degene die wij dienen, die wij volgen, die wij gehoorzaam zijn. Want dat gaat toch samen op. De zaligmakende genade en ook de genade om een hart om te buigen, dat we leren te leven in gehoorzaamheid aan u. Heere, wil het zo bewerken, ook in ons midden. Dank u, Heere, dat we weer samen mogen zijn in uw huis. En in het bijzonder is dat een vreugde ook voor onze broeder Gerrit Bom, dat hij weer in ons midden mag zijn, nadat verschillende weken wegens ziekte hij afwezig was. Heere, heb dank dat hij weer ook op mag gaan naar uw huis. Heere, we bidden u voor zuster de boer Jordaan, die in de afgelopen week een darmoperatie moest ondergaan in het ziekenhuis. Dank u dat ze daar goed is doorheen gekomen, dat ze het ook redelijk goed mag maken. Gedenk haar verder bij het herstel en zegen deze zuster, de boer Jordaan, in uw genade. Heere, we willen u ook bidden of u Maaike Arendsman nog verder wil versterken, nabij zijn en gedenken, ook in haar omstandigheden, in de zorginstelling in Dordrecht. Heere, we willen u bidden of u in ieder van ons wil gedenken in onze persoonlijke omstandigheden. Heere, hoor ons en wil in ons midden zijn en werken met uw Heilige Geest. Ook onder de prediking van uw woord, sterk daartoe uw dienaar. Help hem in het spreken, help ons allen in het luisteren. We vragen u of u uw koninkrijk wilt uitbreiden, of u nog vele mensen tot bekering wilt brengen en dat door heel de wereld heen. U bent toch een machtige God en u gaat toch door al de volkeren heen om voor uw zoon een volk te vergaderen, een bruidskerk te verwerven. En Heere, wil toch zo krachtig werken dat uw geest nog vele zondaren mag verslaan uit het heidendom, uit de valse godsdiensten, uit het jodendom. En dat er een volk mag zijn tot uw dienst en tot uw lof bereid. Verheerlijk dan nog zo uw naam. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. zingen wij Psalm 44, de versen 7 en 9. 44, 7 en 9. Geliefde gemeente, ons tekstgedeelte brengt ons in de week van het Joodse paasfeest. Dat was de week waarin het paaslam geslacht werd. En dat gebeurde bij de Joden op de 14e dag van deze maand. Dat was de maand Nisan. En dat valt hier in onze tekst op een donderdag. Dus op deze donderdagavond heeft de Heer Jezus met zijn discipelen voor de laatste maal het Pascha gevierd. En dat was ook tegelijkertijd de laatste wettige viering van het Pascha. Want de Heer Jezus zou het Pascha gaan vervullen. En daarom heeft de Heer Jezus na de viering van het Pascha het heilig avondmaal ingesteld. En daarna laat die donderdagavond, nadat de Heer Jezus nog met zijn discipelen zijn toespraken gehouden heeft, zijn verkondiging zoals we nog kunnen lezen in Johannes 13, 14, 15 en 16... En daarna in hoofdstuk 17 zijn hoge priesterlijk gebed in het bijzijn van zijn discipelen heeft uitgesproken, verlieten zij de opperzaal. En ze gingen over de beek Kidron, de beek waar eens de vader van de Heer Jezus, David, 1000 jaar daarvoor ook al wenende overheen was getrokken. En nu zou de Heer Jezus daar ook overheen gaan, wetend wat hem te wachten stond. En hij ging toen heel laat die donderdag, het was al nacht, naar de hof, de Olijfberg, en daar in de hof van Gethsemane. Daar heeft hij geworsteld. Daar heeft hij gezweet als het ware grote droppelen bloed. En toen kwam in het holst van de nacht de vijand om hem te arresteren. Toen is hij naar het huis van Annas en Caiaphas gebracht, heel vroeg vrijdagmorgen. Vandaar voor de vergadering van het Sanhedrin en vandaar naar Pilatus en daar veroordeeld te worden. En toen op die vrijdagmorgen ten tijde, ongeveer waarop het morgenoffer in de tempel werd opgeofferd, werd de Heer Jezus aan het kruis genageld. En toen om 12:00 smiddags kwam er opeens een stikdonkere duisternis over heel de aarde tot ongeveer 3:00 smiddags. En toen, wanneer de tijd van het avondoffer nadert, toen heeft de Heer Jezus de geest gegeven aan zijn vader. Toen is hij die vrijdagmiddag laat begraven. De Joodse Sabbat overgebleven in het graf en daarmee ook de Sabbat vervuld. En op de eerste dag van de week is hij weer opgestaan. Het gedeelte dat wij gelezen hebben brengt ons dus op die donderdagavond. Eigenlijk zien we dat onze tekst zegt dat het paasfeest naderde. En dat was hier in vers 1 lezen we dat. En het feest van de ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En volgens Marcus 14 was dat 2 dagen voor de feitelijke viering van het paasfeest. Dus de viering van het paasfeest vond plaats op donderdag. Dat zien we verder in hoofdstuk 22. Maar het eerste gedeelte, de woorden van onze tekst, dat brengt ons terug op die dinsdag. De dinsdag voor de viering van het Pascha. En Toen hadden het Sanhedrin, of tenminste de overpriesters en de schriftgeleerden, die hadden een vergadering. Ze wilden de Heer Jezus arresteren, maar ze wilden het doen zonder veel oproer. Dus het moest stiekem gebeuren, zonder dat iemand het zou merken dat hij al gevangen zat, zonder dat het volk zou merken, want het volk steunde de Heer Jezus, was onder de indruk toen nog van zijn wonderen. Dat zou veranderen op aanstoken van de fariseeën en de schriftgeleerden toen ze voor Pilatus stonden. Maar nu zien wij hier op deze dinsdag voor de viering van het Pascha, dan zien wij het verraad van Judas. En daar willen wij met elkaar over nadenken. Er wordt niet zo heel veel over gesproken, over het verraad van Judas. Het is ook niet een onderwerp waar we nou met genoegen over mediteren. Maar toch is dit ook gegeven tot onderwijs. Hier zit lering, hier zit ook ontdekkende onderwijs ligt hierin. Dus we mediteren over het verraad van Judas. En dan zien we ten eerste schandelijke ontrouw van Judas. En ten tweede onpeilbaar lijden voor Jezus. En ten derde een ontdekkende aanklacht tegen ons. Dus het verraad van Judas, daar zien we schandelijke ontrouw van Judas. Ten tweede onpeilbaar lijden voor Jezus. En ten derde ontdekkende aanklacht tegen ons. Gemeente, wanneer wij de evangeliën lezen, dan is er geen onderdeel van het ambtswerk van de Heere Jezus dat zo in detail van ogenblik tot ogenblik ons beschreven wordt als het lijden en sterven van de Heere Jezus. Heel gedetailleerd. We zouden kunnen zeggen dat de camera in slow motion gaat. Heel langzaam wordt elk moment, vooral in de nacht waarin hij verraden werd, en daarna het verhoor en het lijden en wat daar plaatsvond. Alles wordt daar heel duidelijk tot in detail ons meegedeeld. En de eerste stap in het feitelijke lijden is dat de overpriesters en de schriftgeleerden besloten hebben om de Heere Jezus te doden. Ze hadden dat besluit al lang genomen. Al aan het begin van het ambtswerk van de Heere Jezus. Want ze konden het niet uitstaan dat hij hen ontdekte aan hun gehuichel. En ze konden niet uitstaan dat de Heere hen aanklaagde vanwege hun wetticisme en vanwege het weerhouden van anderen om in te gaan in het koninkrijk Gods. En ze konden niet uitstaan dat de Heere Jezus tegen hun menselijke overleveringen inging. En ze konden niet uitstaan dat hij zoveel aanhang onder het volk kreeg. De mensen hingen aan zijn lippen en uit jaloezie en naijver en uit venijn wilden ze hem doden. Zij, de leiders van het Joodse volk, zij waren het die de wetten en de schriften kenden. Ze kenden hele gedeelten uit hoofd. Zij hadden hem moeten welkom heten als hun Messias. Maar in plaats daarvan verbonden ze zich om hem te doden. De herders die zich hadden moeten verheugen toen het Lam Gods verschenen was. Ze wilden hem ter dood brengen. Deze geestelijke leiders namen aan dat zij de leidslieden waren voor de blinden. en dat zij een licht waren voor hen die in de duisternis zaten. Zij behoorden tot de stam van Levi. O, die overpriesters, die stamden rechtstreeks af van Aaron. En toch waren dit de mensen die de Heere der Heerlijkheid gekruisigd hebben. Met al hun opgeblazen kennis en met al hun wijsheid, ja, eigen wijsheid, waren ze zeer onwetend en dom en zondig. Ze hadden al geruime tijd besloten om de Heer Jezus te doden. En daarom hebben ze ook geprobeerd hem strikvragen te stellen. Vragen waar eigenlijk geen mens uit kon komen. Waarmee ze de Heer Jezus heel slim in een hoek wilden plaatsen. Zodat hij zich op hoe hij ook antwoorden zou, dat hij aangeklaagd zou kunnen worden. Maar het is hen niet gelukt. Zelfs niet met al die valse getuigen. En dan opeens, tijdens die dinsdag van de Paasweek, toen ze een vergadering hadden, werd er opeens aan de deur geklopt. Ja, dan mocht je niet zomaar naar binnen komen natuurlijk. Een dienaar kwam binnen. Ja, er is iemand, een Galileër, die wil u spreken. Ik denk dat hij een van de volgelingen van Jezus van Nazareth is. Ze laten hem binnen. En dan blijkt er opeens dat er uit onverwachte hoek hulp voor hen komt. Ja, het is een buitenkansje voor deze fariseeën. Want Judas komt hen te hulp. Judas wil zijn meester verraden. En hier zien wij hoe ver een mens kan vallen nadat hij eerst de goede belijdenis heeft afgelegd. Want Judas heeft ook de naam van de Heere Jezus beleden. Judas heeft ook daar gepredikt met een mededisciple toen ze uitgezonden werden door alle dorpen van Israël om daar te preken en te verkondigen dat het koninkrijk Gods nu kwam. En dan lezen wij in vers 3 en de Satan voer in Judas. Het is al erg genoeg om door de Satan verleid te worden of aangevochten en bestreden te worden. Maar wanneer de duivel in een mens vaart, dan wordt die mens een kind van de hel. Tot alle boosheid en kwaadheid gereed. En zo is deze mens Judas voor ons een waarschuwend voorbeeld. Hij was immers een van de 12 discipelen die de Heere Jezus had uitgekozen. En Judas had de Heere Jezus gevolgd, heel zijn ambtsbediening. Hij had ook alles verlaten ter wille van de Heere Jezus. Hij had Christus ook horen preken. Hij had de wonderen gezien die de Heere Jezus deed. Hij had ook gegeten en gedronken met de Heere Jezus. Hij was er steeds bij die wonderbaarlijke spijziging van de 7000 en van de 4000. De Heere wist, Judas wist van de kracht die er in de Heere Jezus was, dat hij de zeeën en de wind kon gebieden. En Judas stond er ook versteld van. Hij wist ook van de grote liefde en de tederheid van Christus. Judas wist hoe zorgzaam de Heere Jezus was voor hen die tot hem de toevlucht namen. Hij had ook zijn heerlijke prediking gehoord. Hij was erbij toen de Heere Jezus de bergrede uitsprak. En de Judas stond ook versteld hoe de Heere Jezus de strikvragen toch kon beantwoorden en niemand hem iets kon aanklagen. Judas had ook gezien hoe deze hemelse medicijnmeester de melaatsen had gereinigd, de zieken had genezen. En toch besluit hij zijn meester te verraden. Hij gaat naar de schriftgeleerden toe. En die zijn verrast. En wanneer ze hem horen waarvoor hij gekomen is op hun vergadering, dan zijn ze een en al oor. Stel u voor hoe het gegaan is. Judas vroeg: wat wilt u mij geven als ik hem aan u uitlever? De overpriester zeiden: wij beloven u 30 zilverlingen te geven. En Judas zei: akkoord, ik doe het. En de overpriesters hebben toen gelijk die 30 zilverlingen hem uitbetaald. Matteüs 26, vers 15. En daarmee hadden ze Judas ook gelijk in hun macht. Hij had het geld in zijn zak. En ze wisten dat hij ook verplicht was nu. En ook verplicht zou voelen om dat geld te kunnen houden. Om zijn meester te verraden. En daarom handelden de overpriesters onmiddellijk. Nee, deze gelegenheid wilden ze niet voorbij laten gaan. En hier zien we hoe ver een mens kan vallen. Een mens met een mooie naam. Judas. Dat betekent, jongens en meisjes, Judas, dat betekent Godlover. Iemand die God looft. Hij kwam waarschijnlijk uit de stam van Juda. En dat betekent Godlover. Iemand die God prijst. Maar nu wordt hij een Godlogenaar. Iemand die nu de Heer Jezus gaat verachten. Waarom deed Judas toch dat? Wat was het probleem met Judas? Judas had een enorme liefde tot geld. En die liefde is hem fataal geworden. Judas had ook ongetwijfeld de waarschuwing van de Heere Jezus gehoord. Die de Heere Jezus hiervoor had uitgesproken in Lucas 12, vers 15. Ziet toe, let op en wacht u, pas op. Voor de gierigheid. Want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. Het is niet in de overvloed gelegen dat je kunt leven uit je goederen. Er zijn mensen die hebben een overvloed, maar kunnen er niet meer uit leven. Omdat ze ziek zijn of oud of zwak. Het gaat er niet om een overvloed van goederen te hebben. In dit leven hier op aarde is het een zegen als je mag leven uit je goederen. En het goede mag genieten. Zonder geldgierigheid. En zonder maar te willen verzamelen en houden ten koste van een ander. Judas heeft ook deze waarschuwingen gehoord tegen de gierigheid. Maar hij had er verder niet op gelet. Hij was het vergeten. Of hij wilde er niet meer aan denken. Want hij had immers het geld lief. De gierigheid en de begeerte naar geld, dat was de rots waar Judas op kapot geslagen is. Het werd voor hem de eeuwige verwoesting van zijn ziel. En hoe kwam het nou dat Judas dat deed? Dat doe je toch niet? Ja, Judas was meegegaan met de Heere Jezus. Judas hoorde van dat koninkrijk. Hij had ook gedacht, nou komt dat koninkrijk van David weer terug. En dan zijn er belangrijke ministersposten weg te geven. En als ik nou dicht bij de Heere Jezus ben, en als straks dat rijk wordt opgericht, dat al de discipelen geloofden dat gebeuren zou, dan dacht Judas, dan krijg ik vast een belangrijke positie. Misschien wel de minister van Financiën. Want per slot van rekening draag ik nu toch ook de geldbuidel voor de al de discipelen. En daar had Judas op gehoopt, maar het kwam maar niet en het kwam maar niet. En Judas begreep het niet waarom het niet kwam. De andere discipelen begrepen het ook niet. Tot zelfs op de dag waarop de Heere Jezus opging varen naar de hemel. Toen hebben ze het nog gevraagd. Richt gij nu dan het koninkrijk op? En de Heere Jezus heeft er niet eens op gereageerd. Hij wist dat de Heilige Geest moest komen. En dan zouden ze het pas zien. Maar Judas, hij had erop gerekend dat er voordeel te behalen zou zijn om Jezus te volgen. Maar het kwam maar niet. En toen dacht hij, ja, dit wordt helemaal niets meer. De fariseeën staan tegen hem op, de schriftgeleerden. Het wordt helemaal niets, we leven in bittere armoede. Dan kan ik nog maar beter maar wat geld verdienen aan hem. En hem overleveren tot de dood. Zo verschrikkelijk is het gegaan. En eigenlijk vond de omslag plaats bij het denken in Judas' hart in Matteüs 26. Daar was de kostbare zalfolie, die waarmee de voeten van de Heer Jezus gezalfd werd. En de Heer en Judas vond dat verspilling. In Johannes 12, vers 5 lezen we dat Judas zei dat deze zalf verkocht had kunnen worden voor 300 penningen. Dat is een jaarloon. En dan wijst de Heer Jezus Judas terecht. En toen is zijn hart verbitterd geworden. Toen is hij tot de Joden gegaan om de Heer Jezus te verraden. Judas dacht aan zichzelf. Judas was een gierigaard. Judas had het geld lief. Hij was ook een dief. Hij had ook wel de geldbuidel bij zich. Maar hij nam er ook geld uit. Hij stal geld. Hij was een dief. En zo werd deze apostel een apostaat. Een afvallige. Zo werd deze discipel. Hij werd een afvallige, een mens, een verrader, een mens die beheerst werd door de duivel. En steeds had de Heere Jezus voor Judas gezorgd. En toen Judas uitgezonden was om het evangelie te preken en terugkwam, toen vroeg de Heere Jezus ook aan Judas, heeft het u aan iets ontbroken? Nee, niets, Heere, heeft het ons aan ontbroken. En wat een vrede ondankbaarheid nadat de Heere Jezus 3 jaar voor Judas gezorgd had. Nu zou hij het verschrikkelijkste bedrijven wat ooit onder de zon gezien is. En het kwam allemaal voort uit gierigheid en uit liefde tot het geld. En daarom kon de Heere Jezus zeggen al in Johannes 6. Heb ik niet u 12 uitverkoren en 1 uit u is een duivel. In vers 70. Johannes 6, en dit zei hij van Judas. Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden. Maar dit alles betekende wel onpeilbaar lijden voor Jezus. Want we zien hier de schandelijke ontrouw van Judas. Maar in dit alles heeft de Heer Jezus zwaar geleden. Hij wist precies wat er gebeurde. Hij zag Judas toen hij daar stond in de vergadering van de overpriesters en bezig was zijn meester te verkopen voor 30 zilveren geldstukken. Dit was onpeilbaar diep lijden voor de Heer Jezus. Judas was het erover eens geworden dat de overpriesters hem geld zouden geven. En hij ging weg uit die vergadering met een buidel vol 30 zilverlingen. Dat was het. Wat hem zijn meester nog waard was. En hier moest de Heer Jezus het meemaken. Dat hij niet meer waard geacht werd dan de prijs van een slaaf. Want dat was de gangbare prijs voor een slaaf. 30 zilverstukken. Hij die duizenden kon voeden en duizenden genezen had. Hij moet het hier beleven. Dat hij niet meer gewaardeerd werd dan een normale slaaf. Wat een gruwelijke ondankbaarheid. Wat een lijden voor de Heere Jezus. En zou de Heere Jezus vandaag nog lijden? Ja, de Heere Jezus is toch in de hemel. Hij is toch in de heerlijkheid. Hoe zou de Heere Jezus dan lijden? En toch luister maar. wat de Heer Jezus later tegen Saul van Tarsen zou zeggen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wanneer de Heer Jezus de rug wordt toegekeerd en men hem weinig waard acht, dan is dat toch ook al lijden voor de Heer Jezus. Dat moet hij nu meemaken met Judas, want hij zag Judas. Toen Judas ging naar de overpriesters en hij wist wat er gebeurde en hij hoorde de stem van Judas, akkoord. Hij wist het allemaal en dat was allemaal lijden voor de Heer Jezus. En nu, wanneer de Heer Jezus u of jou goed is geweest, je leven lang, en hij ziet dat jij hem heel weinig, dat hij jou heel weinig waard is, dan is dat toch lijden voor de Heer Jezus. Dan is dat toch grove ondankbaarheid om te zien hoe mensen hem zonder enige geldige reden hem de rug toekeren en dat ze naar de vijand overlopen. Dan veracht je ook de Heer Jezus. Dan zit er niet zo heel veel verschil tussen Judas Iscariot en jou of u. En zo is dit alles een diep lijden voor de Heer Jezus. Wat een geringe prijs is er voor hem uitbetaald. Maar zo had God het ook al besloten. In Zacharia 12 vers 11. Brengt mijn loon en zo niet laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Doch de Heere zeide tot mij, werp ze heen voor de pottenbakker. Een heerlijke prijs, die ik waard geacht ben geweest van hen. En hier zien we dan hoe Judas dit vervuld heeft. Dit verraad. Steeds had de Heere Jezus voor Judas gezorgd. Steeds had de Heere Jezus ook liefde aan hem getoond. En wat een ondankbaarheid. Hoe hij de Heere Jezus daarvoor beloond heeft. Hij heeft hem verraden. Wat een pijn. Iemand uit zijn eigen volk. Zelfs een discipel verwerpt hem. Hier gaat het in vervulling uit Psalm 41, wat we zojuist ook gezongen hebben. Zelfs de man mijns vredes, op welken ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. En hier zien wij het verschrikkelijke wat de Heer Jezus moet meemaken, wat we ook gezongen hebben op Psalm 44 vers 13. Gij verkoopt uw volk om geen waardij en gij verhoogt een prijs niet. Hier wordt de Heer Jezus zelf verhandeld. En dit, hij die alles bezat, hij wordt verhandeld en verkocht. Ook hier wordt het woord uit Amos 2 vers 6 vervuld, dat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen. Het is allemaal vervuld hier. Zo is de schrift vervuld geworden in wat er hier gebeurde met de Heere Jezus. Het was een vreselijke zonde van de zonen van Jacob om hun broer Jozef te verkopen als slaaf. Maar wat hier gebeurt is oneindig erger, dat de overpriesters, hun eigen Messias, de koning des hemels, de Heere van hemel en aarde verkopen voor 30 zilverstukken. En zo hebben de Joden daarmee ook het rechtvaardig oordeel van God over zich geladen. Toen 40 jaar later, bij de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, en er zoveel Joodse slaven werden weggevoerd, dat 30 Joodse slaven verkocht werden voor 1 zilverstuk. En dat het Colosseum te Rome gefinancierd is door de tempelschatten die de Romeinen hebben buitgemaakt na hun verwoesting van Jeruzalem. En dat datzelfde Colosseum te Rome gebouwd is door Joodse slaven die meegezeuld waren uit Judea. Ja, de Heere Jezus moest lijden. Omdat wij liefde tot het geld hebben. Hij draagt hier de schuld van zijn volk. Wij hebben alle waarde verloren. Omdat wij tegen God zijn opgestaan. Wij hebben geen gerechtigheid meer voor God. Wij verdienen het niet over deze aarde te lopen. Wij verdienen het niet om straks ons eten te ontvangen bij het middagmaal. En nu zien wij hier dat Christus de plaats inneemt van een nietswaardige zondaar. Hij moet betalen wat hij nooit heeft weggenomen. Hier moet hij de schande dragen van onze gierigheid. Hier moet hij teruggeven wat hij nooit gestolen heeft. Hij die altijd vol liefde was tot zijn vader. Hij moet nu de schande dragen dat hij een dief zou zijn. En bewogen door onpeilbare liefde heeft de Heere Jezus dit onpeilbaar lijden op zich genomen. En dit was nog maar het begin. En het wonder is dat de Heere Jezus gedrongen was om dit lijden op zich te nemen. Hij wilde lijden. Hij stelde zich bewust in dat lijden. Omdat hij zijn volk wilde verlossen. Want nu zou het woord uit Jesaja 63 vers 4... vervuld worden, het jaar mijner verlosten was gekomen. Maar dan zien we hier in gemeente ook tenslotte een ontdekkende aanklacht tegen ons. Want wanneer we dit alles op ons in laten werken, dan moeten wij maar niet naar Judas wijzen. En dan moeten wij maar niet naar dat Joodse volk wijzen. Want wat voor schuld laden wij op ons? Want helaas, ik moet het u zeggen dat Judas is ons portret van nature. De uwe en de mijne. Want wij zijn niet beter. Hoe verschrikkelijk dit ook klinkt. Als u heel diep kijkt in uw leven, dan herkent u het gedrag van Judas in ons eigen leven. Want Judas is een ontdekkende aanklacht aan ons. Want het waren ook onze zonden waarom de Heere Jezus verraden is. Het was om onze zonden dat de Heere Jezus dit lijden op zich nam. Wij hebben hem verloochend en wij onteren zijn heerlijkheid. Wij verdienen overgeleverd te worden aan de machten van de hel. En daarom wordt de Heere Jezus nu overgeleverd aan de Joodse raad. Van nature zijn wij slaven van de Satan en van de wereld en van ons vlees. En daarom wordt Jezus hier als een slaaf verhandeld. Wij hebben ons verkocht onder de zonde. En daarom wordt Jezus nu verkocht voor 30 zilveren penningen. Zie eens, volk van God. Zie eens, u die de Heere vreest, hoe uw heiland hier wordt verkocht. Terwijl u het verdiend had eeuwig verkocht te worden. We zien hier de onbegrijpelijke liefde van God de Vader, dat hij zijn welbeminde zoon zo wilde laten verraden. De zoon wilde deze smaadheid ondergaan. En dit is allemaal onbegrijpelijke liefde om zo uw verlossing te verdienen. Christus verkocht als een slaaf. Om u, die van nature een slaaf bent, te kunnen verlossen. En zodat u koningskinderen zou worden en verlost zou zijn van de slavernij, van de dood en van de duivel. En eeuwig met hem zou zijn in heerlijkheid. Judas had veel onderwijs ontvangen van de Heere Jezus, maar hij luisterde niet. Hij had ook eerst niet gedacht dat hij dit doen zou. Hij had het ook niet gedacht dat het daarop zou uitlopen dat hij uiteindelijk zijn meester nog zou verraden. Hij had het ook niet verwacht dat de duivel in hem zou varen. Hij had het echt niet gedacht dat het zo met hem zou aflopen, want uiteindelijk heeft Judas zijn eigen hart niet gekend. En laat dit afschuwelijk voorbeeld een aansporing zijn tot een ieder die de Heere Jezus belijdt om zijn eigen hart te onderzoeken. Later zou de apostel Paulus dat ook schrijven in de 2e Korintiërsbrief. Onderzoekt u zelf of u uit het geloof bent. En dat schrijft hij aan de heiligen die te Korinthe waren. Want wie zal zijn eigen hart kennen? Het is arglistig. Het is een dodelijk ding. We kunnen heel ver gaan in de godsdienst. Net als Judas. We kunnen preken en wonderen doen. We kunnen het brood dat de Heer Jezus vermenigvuldigd heeft uitdelen. We kunnen zieken genezen, duivelen uitwerpen. En toch zonder genade zijn. En dat wij onszelf bedriegen. Op het hoogst hadden we alleen maar een zwak indruk van de bedriegelijkheid van ons hart. En laten we daarom maar nooit vanzelfsprekend vinden dat het wel goed is tussen de Heere en ons hart. Het is en blijft een groot wonder wanneer een mens ingelijfd wordt in Christus. We hebben een bedriegelijk hart. En laat daarom dit voorbeeld van Judas Iscariot voor ons een aansporing zijn om maar geregeld te bidden. De woorden uit Psalm 139, vers 23. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Want wanneer Gods geest in ons hart binnenkomt, dan herkennen wij dezezelfde zonden in ons. De liefde tot het geld, eigen wijsheid, hoogmoed, ondankbaarheid, hebzucht, neiging om de Heere Jezus te negeren. Elke week verlaten 2000 mensen in Nederland de kerk voorgoed. Elke week sluiten 2 kerken de deuren in ons vaderland. Men wil het leven niet meer. Men kiest voor de dood. Men kiest voor de welvaart. Men kiest voor het genot. Net als Judas Iscariot. Judas leefde in zonden. Hij leefde in opstand tegen God. Hij was een hypocriet. En hij wilde de Heere Jezus volgen. Alleen om er zelf beter van te worden. Hij wilde zichzelf verrijken. En we zien hier het verschrikkelijke feit dat de Satan in Judas voer. Dat wil zeggen dat de duivel in hem kwam. En hij maakte tot een instrument en tot een werktuig van het kwaad. En zo gedroeg Judas zich als een duivel. En hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Hoe is dat dan? Het feit dat demonen in varkens wilden gaan bij de bezetenen van Gadara. Dat is al heel wat. Maar dat heeft voer in een van de apostelen van de Heere Jezus. Dat is schokkend. De duivel zal Gods kinderen aanvallen als een brullende leeuw. Hij heeft deze discipel Judas ook aangevallen. Maar dat is nog heel wat anders dan in iemand varen. Hoe kan dat? Het feit is dat Judas gevuld werd met de duivel als een straf op zijn jarenlange rebellie, zijn onwil, zijn liefdeloosheid tegen de Heer Jezus. En dan komt er een tijd wanneer iemand volhardt in het kwaad, dat hij het bewust wil doen. En dan wordt hij overgeleverd aan zijn zonde, overgeleverd aan zijn eigen zonden, lusten en kwaad. En dan wil zo'n mens het kwaad bewust gaan doen. Het is een straf op de zonde. En in dit verschrikkelijk voorbeeld van Judas zien wij hoe ver het kan gaan in het leven wanneer God de mens loslaat. Het feit dat de duivel in Judas voer is heel anders dan bezetenheid. Zij die bezeten zijn, zijn een slachtoffer. En ze handelen en spreken onder dwang. Maar Judas gaf zich door innerlijke verdorvenheid bewust in de macht van de duivel. En zo was zijn zonde bewust en opzettelijk. Het is de zonde tegen de Heilige Geest. Het is een bewust zich verzetten tegen de goedheid en de liefde van de genade van de Heere. Want gemeente, ook al valt de duivel ons aan. En ook al hebt u misschien last van bestrijdingen van de vorst der duisternis. En allerlei gedachten en verleidingen en bestrijdingen. Toch heeft hij niet de macht om zomaar mensen harten binnen te varen. Dat gebeurt wanneer mensen alleen maar zonder spijt en heel bewust aan de zonde vasthouden. Dan gaat de duivel hun zintuigen besturen. Hij werpt de vrezen van God omver. Hij doodt zelfs het licht van de reden en het gezond verstand. Hij neemt alle gevoel van schaamte weg. En dan doen mensen de verschrikkelijkste dingen. En deze verschrikkingen laat God hen overkomen die toegewijd zijn aan het kwaad. En daarom laten we leren vroeg tot bekering te komen. En laten we tijd nemen om in Christus geborgen te zijn. Dat we niet verhard zullen worden door de zonde. En dat we wel een gevoelig hart en een sprekend geweten zullen hebben. En dat we wel dagelijks onze zonden zullen belijden. En wel zullen vragen om kracht om tegen al dat overblijvend kwaad dat in ons hart is te strijden. En als we de Heere Jezus niet kennen en voor eigen rekening leven, dat we dan hem aanlopen en het leven bij hem zoeken. Ja, we gaan allemaal naar de kerk, maar hier zien we iemand in de kring van de discipelen. Hij was een duivel. En zo zijn we in de kerk ook met een gemengd gezelschap. Er zijn er hen die de Heere vrezen en liefhebben, naar hem dorsten. Er zijn er ook die de Heere niet zegt. Ja, ze willen niet verloren gaan, dat weten ze ook wel. Maar eigenlijk wat ze in de heerlijkheid zouden doen, dat weten ze ook echt niet. Omdat ze de Here niet willen gehoorzamen, niet willen liefhebben. Omdat ze hun hart dicht voor hem houden. Ze willen straks nog wel naar de hemel gaan, maar verder willen ze voor zichzelf leven. Ze wil wel kerks leven, maar voor de rest leef ik voor mezelf. Ik bepaal wat ik wil en wat ik doe. De kerk bestaat uit mensen die de Here vrezen en die niet de Here vrezen. Zoals wij de kerk zien in de ark van Noach, waren reine dieren en onreine dieren. Nou, laten wij onszelf onderzoeken wie wij zijn voor Gods aangezicht. Laten we onszelf onderzoeken of wij uit het geloof zijn. Of wij wel de gehoorzaamheid zoeken. En dat wij wel liefde tot de Here hebben. En dat we liefde tot de Here begeren. En dat we wel verlangen dat Hij koning en meester zal zijn over ons hart en leven. En dat we wel last hebben van de zonde en de schuld. En het ook voor de Here belijden. En ook de Here vragen om meer licht. Om meer zonden in ons leven te zien, opdat we ons van zouden afkeren. En dat wel de liefde tot de Here ons hart zal innemen. Maar laten we nooit trots zijn op onze positie. Ja, ik ben een kerkmens, ik ga nog naar de kerk, anderen niet. Ik ben beter dan hen. Laten we niet trots zijn op onze positie. Hier is een discipel van de Heer Jezus. Laten we op onze hoede zijn voor gierigheid. Want gierigheid, zegt de apostel, is afgodendienst. Dan bid je een afgod. Het geld en de goederen. En het houdt ons buiten de hemelse erfenis. En uit gierigheid komen alle mogelijke ongerechtigheden en vuil voort. En daarmee komen we terug bij het probleem van Judas. Hij had het geld lief. We lezen het vaak in de schrift dat het geld een verderfelijke macht is. Paulus noemde de liefde tot het geld de wortel van alle kwaad. 1 Timotheus 6 vers 10. Of we denken aan Gehazi die door zijn liefde tot het geld melaatsheid over hem gebracht heeft. Gehazi die eens de knecht van Elisa was. En we denken aan Ananias en Safira die uit liefde tot geld dood neergevallen zijn. Maar het meest verschrikkelijke voorbeeld is deze Judas. Uit liefde tot geld heeft deze Judas zijn meester verraden. De liefde tot het geld bracht hem tot dit verschrikkelijk kwaad. Want het is heel vreselijk, de liefde tot het geld. Het verzadigt u nooit. Het is net als met zeewater. Wanneer iemand op zee drijft en heeft dorst. En hij gaat zeewater drinken. Vanwege het zoutgehalte krijgt hij nog meer dorst. En wil hij nog meer drinken. En dan drinkt hij meer, maar dan wordt de dorst alleen maar erger van. En op den duur raakt hij in delirium en hij sterft. Zo is het ook met het geld. Het is nooit genoeg. Er moet altijd wat meer bij. Nooit genoeg. Er moet altijd meer groeien. Altijd meer, altijd beter. Het is net als met die magere koeien van Farao en die vette koeien uit zijn droom. De magere koeien, die vraten die vette koeien op, maar ze bleven mager. En de gierigaard, die heeft de bloedzuiger tot vader. En kan alleen maar roepen, geeft, geeft. En nooit zegt hij, het is genoeg. Hebben wij het geld lief? Het kwaad ligt op de loer in ons leven, gemeente. en er komt alle mogelijke kwaad uit voort. Hoe gaan wij met het geld om? Ook daar zullen we verantwoording over moeten afleggen wat we met ons geld gedaan hebben. Laten we bidden om genade, om bewaard te worden voor de liefde tot het geld. En laten we bewaard worden om maar niet de kerk af te schepen met een paar euro's, want anderen kunnen wel wat betalen, terwijl wij het ook best kunnen betalen. Maar het liever niet doen, omdat we vasthouden aan het geld, want we hebben het geld lief en wat je allemaal met het geld kunt kopen, niet waar? Er zijn mensen die hebben om gierigheid en de liefde tot het geld hun huwelijk op de rotsen doen belanden. En ze hebben uit liefde tot het geld hun kinderen verwaarloosd. Ze hebben uit liefde tot het geld hun ziel verdorven. En ze hebben er tot in alle eeuwigheid er spijt van. We kunnen liefde tot het geld hebben, terwijl we veel geld hebben. Je kunt ook liefde tot het geld hebben wanneer je weinig geld hebt. Hebreeën 13 vers 5, uw wandel zij zonder geldgierigheid. Zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. De Heere moet de hoogste plaats in ons leven hebben. Het geld is een grote afgod. Ik heb gelezen in het Spreukenboek, staat er maar één gebed. Spreuken 30 vers 8. Armoede of rijkdom, geef mij niet. Kennen wij dit gebed? Zijn we op onze hoede voor de liefde tot het geld? En dan mogen we nog één stap verder gaan. En onszelf afvragen, wat is de Heere Jezus u waard? Voor Judas was hij niet meer waard dan 30 zilverstukken. Voor veel mensen heeft de Heere Jezus geen waarde. Helaas lopen er heel wat mensen rond in de kerk die de Heere Jezus niet op prijs stellen. Hij is hen weinig waard. Hij vraagt hen hun hart en zij weigeren. De Heere vraagt hun tijd en ze weigeren. Een stukje van hun tijd, ze weigeren. De Heere vraagt hem te belijden, maar ze weigeren. De Heere vraagt hen om van de paden van het kwaad en de zonde af te wijken, die alleen maar ellende zal bezorgen, maar zij weigeren. Hoeveel is de Heere Jezus u waard? Voor Judas 30 zilverlingen. Maar in feite is de Heere Jezus alles waard. Wie kan uw ziel behouden? Wie kan u door dit leven leiden? Wie zal er voor u zorgen? En wie gaat met u als u de doodsjordaan door moet? Wie verlost u van de macht van de dood? Wie kan ervoor zorgen dat alle dingen meewerken ten goede in uw leven? Wie kan u met God verzoenen? Wie kan u een nieuw hart geven? Wie kan u fonteinen van levend water doen ontspringen vanuit uw binnenste? U de Heilige Geest geven? Hoeveel is de Heere Jezus u waard? En daarom vraagt de Heere Jezus, mijn zoon, geef mij uw hart. Amen. Zingen wij 139 vers 14. Thank you. zullen wij samen bidden en danken. O Heer in de hemel, heilig en groot en heerlijke God, we willen u danken dat we uit uw woord mochten mediteren. Het was een heel ontdekkend woord wat tot ons kwam. Maar Heere, wij bidden u of u dat wil toepassen aan onze harten. Dat het ons tot zegen mag zijn. Dat we ook door dit gedeelte u mogen zien. En tot u mogen komen. Met belijdenis van onze zonden en tekorten. En dat wij het leven bij u mogen zoeken. En vinden. Heere, laat u ons alles waard zijn. En laten we daarom zeggen. Heere, neem mijn hart. En laat het toegewijd mogen zijn. Tot uw eer. Heere, neig ons hart. En voeg het saam. Tot de vrees van uw naam. Heere, wil in genade. Op ons neerzien. En laat dit woord maar niet van ons afglijden. Maar laat dat woord mogen binnendringen. Ja, laat uw woord mogen druppelen in onze harten. Dat we onder beslag mogen komen van uw woord en geest. En dat de ernst van het leven, dat we dat duidelijk mogen zien. En dat we u mogen kennen en liefhebben en met u in een nieuw en godzalig leven wandelen. Heere, laat dat toch de naprediking mogen zijn in ons hart. Heer, heb dank voor wat u ons gaf in deze dienst. Dank u voor kracht die u gaf om te preken. O kracht die u gaf om het orgel te bespelen. Heere, gedenk een ieder van ons in genade en wil ons nabij zijn. Ook het verdere van deze dag zegent u de zondagsscholen. En wil in genade op ons neerzien en ons vanavond ook weer samenbrengen. En dat we zo ook mogen belijden dat u ons alles waard bent. Hoor ons, Heere. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 89, vers 20. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.